Goedemorgen ook gemeente hier en thuis, ook van mijn kant. Welkom, ook als we straks het woord van God gaan lezen en met elkaar gaan overdenken. Ik hoop dat u thuis ook uw Bijbeltje op uw schoot heeft, zodat u kunt meelezen. En ook tijdens de prediking is het denk ik heel erg handig om de gedeelten die ik dan naar voren haal ook mee te lezen. We gaan naar het boek Daniël, het boek van de profeet Daniël, hoofdstuk 1. En daar begin ik in vers 1. Daar lezen we het woord van God aldus. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinjar, dat is Babel, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk die uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Ganania, Misael en Arzaja. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Ganania Sadrach, Misael Mesach en Arzaja Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hoveling had aangesteld over Daniël, Ganania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij eten en water, zodat wij drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van die andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Ganania, Misael en Azaria. En zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het hele leven is feitelijk een aaneenschakeling van beslissingen aan de hand van keuzes die wij maken. Wij maken onze keuzes En de keuzes maken ons tot de mensen die we zijn. Wie u of jij als persoon bent, is bepaald door de keuzes die je hebt gemaakt in het verleden. En vaak staan we niet bij stil dat ogenschijnlijke beslissingen, gemakkelijke keuzes, belangrijk kunnen zijn. Dat ook eenvoudige beslissingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor ons verdere leven. En vooral speelt dat als we nog erg jong zijn. Doorgaans maken we dan belangrijke keuzes in ons leven. Ga ik werken of ga ik studeren? En als ik ga studeren, wat of waar ga ik dan studeren? Wat wil ik worden? Zal ik wel trouwen of zal ik niet trouwen? En zo ja, met wie dan? En wie worden mijn vrienden? En wie worden mijn vrienden niet? En vroeg of laat komen we ook voor de allerbelangrijkste beslissing van ons leven te staan. Wil ik mijn leven delen met de Heer Jezus of niet? En die vraag is denk ik van het allergrootste belang voor onze jongeren. Juist in deze tijd, waar er veel op onze jeugd afkomt. Elke dag immers ervaren onze kinderen en ook hun ouders de druk van een samenleving die steeds verder wegglijdt bij God vandaan. Welke keuzes onze jongeren maken, voor of tegen Jezus Christus, is dan ook van beslissende invloed op hun leven. En dit is feitelijk wat de geschiedenis van Daniël ons vanmorgen wil leren. Daniël, een tiener die moet kiezen tussen een leven voor de goddeloze koning Nebukadnezar en een leven voor God. Want hij kan geen twee heren dienen. En op het eerste gezicht lijkt de keuze van Daniël van geringe betekenis. Maar uiteindelijk is ze van groot belang voor zijn leven. Vanmorgen wil ik daarom eens beginnen met een vraag aan onze tieners. Hoe zouden jullie het vinden om als staatsgevangene te worden weggevoerd naar een land als Irak of Iran of een ander Oosters land? Om daar 3 jaar lang intensieve training te krijgen in de islamitische godsdienst, cultuur en wetenschap. Denk je dat nou eens goed in? Ver weg van huis en haard, weg van vader, van moeder, van broers, zussen, familie, vrienden. In een totaal vreemde omgeving. Waar mensen een andere taal spreken. Ander voedsel, heidens voedsel eten. Een heidense godsdienst aanhangen. Vreemde gewoonten, regels en voorschriften kennen. Alles is daar volstrekt anders dan je thuis hebt geleerd. Zou dat niet erg bedreigend zijn? Zo bedreigend dat je er bang van zou worden? Want hoe zou je kunnen overleven in zo'n strikt islamitisch land? En wat zou dat betekenen voor je ouders? Zouden je ouders zich niet grote zorgen maken over jouw leven daar? Zouden ze het niet verschrikkelijk vinden dat hun kind is ontvoerd en geïnjecteerd wordt met een godsdienst en levensstijl die ronduit antichristelijk is? Ze zouden toch geen nacht meer goed kunnen slapen? Maar dit is wat Daniël en zijn vrienden overkomt. In vers 1 en 2 lezen we dat Jeruzalem wordt belegerd en ingenomen. En we lezen die twee versen nog even. Er staat: in het 3e jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, in de hand van Nebukadnezar, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar Shinar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Koning Nebukadnezar veroverde waarschijnlijk in 605 voor Christus Jeruzalem en hij roofde de zilveren en gouden voorwerpen uit de tempel en laat die overbrengen naar de schatkamer van zijn god, Bel, de afgod, de Babylonische afgod Bel, in de hoofdstad Babel. En dat is waarschijnlijk gesitueerd in Irak. En Nebukadnezar wilde daarmee laten zien dat de afgoden van Babylonië veel machtiger waren dan de God van Israël. De boodschap aan Juda was eigenlijk overduidelijk. Jullie nederlaag is compleet. Zelfs jullie God heeft jullie niet kunnen helpen. En hoewel Jeruzalem is veroverd, mag Jojakim, de koning van Juda, nog op de troon blijven zitten als een vazal koning van Nebukadnezar. Maar om zich te verzekeren van diens loyaliteit, neemt hij nog een aantal gijzelaars mee naar Babel uit het huis van koning Jojakim en uit enkele vooraanstaande Joodse families. En onder hen bevinden zich Daniel en zijn vrienden. Tieners nog, in de leeftijd van pak een beet, 14 tot 17 jaar. En ze worden door Nebukadnezar gedeporteerd naar Babel. Nou, deze deportatie in 605 voor Christus is de eerste van in totaal 3 wegvoeringen door Nebukadnezar. Want de tweede wegvoering had in 597 voor Christus plaats en toen werd onder andere de profeet Ezechiël meegenomen. En in 586 voor Christus kwam het leger van Nebukadnezar voor de derde maal voor de muren van Jeruzalem. En toen werden het paleis, de tempel en de muren verwoest. En daarna werd de meerderheid van de bevolking naar Babel gedeporteerd. Zo voltrok God het lang van tevoren aangekondigde oordeel over zijn ontrouwe volk. Ja, God doet altijd wat hij zegt. Want hij is in de allereerste plaats trouw aan zichzelf. Hij ziet geen enkele zonde door de vingers, want zichzelf verloochenen kan hij niet. En de ergste straf die God kon uitdelen aan zijn volk, was zijn volk weghalen uit het beloofde land. Daarom staat er in vers 2a, en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand, in de hand van Nebukadnezar. God zelf gaf Jojakim over in de macht van Nebukadnezar. U kunt het niet lezen, maar in het Hebreeuws staat er voor God niet Yahweh, de verbondsnaam die een persoonlijke relatie met het volk aangeeft. Nee, er staat Adonai, Heer, wat zoveel betekent als bestuurder, gebieder. God is hier dus de machtige gebieder die oordeelt dat zijn volk zijn verdiende straf voor zijn zonde ondergaat. Ja, onder koning Hizkia had God zijn volk nog verlost door het machtige leger van 185.000 Assyriërs in één nacht uit te roeien. Maar nu, ruim 100 jaar later, trekt hij zijn handen van zijn volk af. God treedt hier nu op als rechter. En dat is precies wat de naam Daniel betekent. God is rechter. God oordeelt zijn volk. En hij gebruikt Nebukadnezar als zijn strafwerktuig. Wat een diep ontmoedigende gebeurtenis eigenlijk. En toch klinkt er in die woorden God gaf ook een bemoediging door, ook voor ons. Want God geeft nog meer dan straf. God geeft ook, en we kijken even vooruit naar vers 9, genade en barmhartigheid aan Daniel en zijn vrienden. En hij geeft barmhartigheid en genade dat zij in de gunst van Aspenas, de overste van de hovelingen, komen staan. En God geeft aan Daniel en zijn vrienden kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel inzicht in allerlei visioenen en dromen, vers 17. Hieruit blijkt dat wat er ook gebeurt, de almachtige God heeft altijd alles vast in handen. Hij heeft alles onder controle. Het is God die het leven van Daniel en zijn vrienden bestuurt. Net als ons leven van alle dag. Er gebeurt niets zonder zijn toelatende hand. Ook niet in deze tijd van coronavirus. Maar ook niet in landen als China, in Noord-Korea, het Midden-Oosten of andere landen waar christenen om hun geloof worden verdrukt en vervolgd. Maar ook niet in ons gezin, op school, op ons werk. God ziet en kent ons, of we nu jong zijn of oud. Hij heeft weet van onze omstandigheden, van onze behoeften en noden. En hij geeft op zijn tijd ons uitredding. Ver weg van huis en haard zijn Daniël en zijn vrienden op elkaar aangewezen. En of dat nog niet genoeg is, worden zij samen met andere Joodse jongens geselecteerd voor een opleiding aan de Koninklijke Hogeschool in Babel. We lezen vers 3 en 4. Toen beval de koning, Nebukadnezar, aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Aspenas, het overste van de hovelingen, krijgt opdracht van koning Nebukadnezar om Joodse jongens van koninklijke huizen en van vooraanstaande Joodse families te selecteren. En deze tieners moeten niet alleen gezond zijn van lijf en leden, ze moeten niet alleen knap uitzien en slim zijn, maar ze moeten ook goed geschoold zijn. Het laat zien, Nebukadnezar wilde de crème de la crème hebben. Hij wilde het beste van het beste. En voor deze Joodse jongens had hij een intensief drie-stappen-plan klaar liggen. Dat hen moest transformeren tot volwaardige burgers van Babel. Ze moesten in hun denken, in hun spreken, in hun doen en laten worden als alle Babyloniërs om hen heen. Kortom, ze ondergingen als het ware een hersenspoeling die hen elke herinnering aan een Joodse identiteit, afkomst en land moest doen vergeten. En stap 1 was het volgen van een intensieve driejarige opleiding aan de Koninklijke Hogeschool. Ze moesten alles leren van de Chaldeese en of Babylonische taal, cultuur, geschiedenis, religie en astrologie. En zo werden ze klaargestoomd voor een positie aan het Koninklijk Hof. En de Joodse jongens, die hadden geen andere keuze dan hierin te gehoorzamen. Want door niet te gehoorzamen, zouden ze hun leven riskeren. De koning van Babel had immers absolute macht. Hij kon doen en laten wat hij wilde. Hij kon de ene dag wetten uitvaardigen en die de andere dag weer intrekken. En wie zijn bevelen negeerde, kon zomaar ter dood worden gebracht. Bij Nebukadnezar telde een mensenleven niet. En niet alleen moesten Daniël en zijn vrienden van alles weten, maar ze gingen ook anders heten. Vers 7 zegt ons, het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Ganania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Stap 2 van het heropvoedingsplan van Nebukadnezar is het geven van andere namen aan Daniël en zijn vrienden. Hun Hebreeuwse namen, waarin de God van Israël centraal staat, moesten worden gewijzigd in Babylonische namen, waarin de afgoden van Babel werden vereerd. Daniël, God is rechter, krijgt de naam Belsazar. Bel beschermt de koning. Bel is een Babylonische afgod. En Ganania, God geeft genade, heet voortaan Sadrach, wat zoveel betekent als verlicht door Aku. Ook een andere Babylonische afgod. En Misael, wie is als God, wordt omgedoopt tot Mesach, wie is als Aku. En Azaria, God heeft geholpen, wordt Abednego, knecht van Nego genoemd. Het doel van deze naamsverandering is duidelijk. Elke herinnering aan die God van Israël moest worden uitgewist. Het deed me denken aan het communistische regime in China, dat christenen en ook vooral jongeren naar heropvoedingskampen stuurt om hen te indoctrineren met de communistische ideologie, zodat elke herinnering aan hun christelijk geloof definitief zal worden uitgewist. Nu, op dezelfde manier moeten Daniël en zijn vrienden worden omgeturnd tot Babyloniërs. En Nebukadnezar handelde daarbij volgens het aloude principe, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wil je een volk aan je onderwerpen, dan moet je niet de ouders proberen om te turnen. Nee, dan moet je beginnen bij hun kinderen. Want die zijn veel plooibaarder en gemakkelijker te beïnvloeden. Koning Nebukadnezar wilde niet dat er bekwame Joden voor hem zouden werken, maar dat er goede, bekwame Babyloniërs voor hem zouden werken. En dus moesten de jongens stap voor stap worden losgemaakt van hun Joodse wortels. Even een toepassing voor ons. Is het niet frappant dat een heidense koning ons als christelijke ouders vanmorgen wijst op het belang van een gedegen opvoeding van onze kinderen? Willen wij zijn voorbeeld volgen en investeren in onze kinderen? Zijn wij erop gebrand om hen alle Bijbelse principes bij te brengen? En nog veel belangrijker om ze ook voort te leven. Welke geestelijke bagage geven wij onze kinderen nog dagelijks mee? Is dat voldoende voor hen om staande te kunnen blijven in hun geloof? Want onze jongeren van vandaag groeien op tot de ouders van morgen. Zullen het, voor zover het van ons afhangt, christelijke ouders zijn? Onze opdracht luidt, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Het is onze dure plicht om de wereld om ons heen te laten zien wie Christus is en dat wij anders willen zijn. Maar in de allereerste plaats zullen we dat in woord en daad aan onze eigen kinderen moeten laten zien. Nou, Daniel en zijn vrienden hebben ongetwijfeld zo'n geloofsopvoeding gehad. Hun Hebreeuwse namen spreken wat dat betreft voor zich. Maar hun geloofsopvoeding is vooral merkbaar in de afwijzende reactie op stap 3 van het heropvoedingsplan van Nebukadnezar. Stap 1, het leren van de Chaldeese taal, cultuur en wetenschap. En stap 2, het dragen van Babylonische namen, die waren nog tot daaraan toe. Die vormden nog geen rechtstreekse bedreiging van hun geloofsleven. Maar stap 3, de verandering van voedsel, is dat wel. We lezen in vers 5. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk. Om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Als Nebukadnezar beveelt dat alle Joodse studenten moeten eten en drinken van de koninklijke tafel, dan weigert Daniel resoluut. De grens van het toelaatbare is voor hem nu bereikt. Hij weigert om voedsel of wijn te nemen dat volgens de Joodse spijswetten onrein, niet kosher, is. En dat bovendien aan de Babylonische afgoden is gewijd. Het staat er zo mooi, vind ik. Daniel nu nam zich in zijn hart voor om zich niet te besmetten. Als 15-jarige jongen wilde Daniel vasthouden aan zijn principes. Ja, hij kon niet voor zijn 3 vrienden beslissen, maar wel voor zichzelf, wat hem als Joodse jongen te doen stond. En dus riskeerde hij het liever in ongenade te vallen bij een aardse koning, Nebukadnezar, dan ontrouw te zijn aan zijn hemelse koning, door te breken met de wetten van Mozes. Ja, die wetten van Mozes, die verboden hem niet om een heidense naam te dragen of een heidense opleiding te volgen. Maar er was wel een strikt Mozaïsch verbod om onrein voedsel of wijn te nemen dat aan de afgoden was gewijd. En dus wilde Daniel op dit punt geen compromissen sluiten. Hij trok voor zichzelf de streep, daar waar het woord van God op het spel kwam te staan. En dat leert ons dat het belangrijk is voor jongeren, maar ook voor ouderen, om pal te blijven staan voor het woord van God. Dat we niet willen ingaan op wat de wereld ons aanbiedt. Dat we geen compromissen willen sluiten. Daniel nu nam zich voor. Dat is niet een impulsief voornemen, zoals wij het doen met de jaarwisseling. We nemen ons voor om te stoppen met roken, om minder te gaan eten. Op zich allemaal hele goede intenties, maar vaak blijft het daarbij. Maar niet bij Daniel. Bij hem is er een voornemen van het hart. Dat is, hij neemt zich in zijn hart het wilsbesluit zich niet te verontreinigen met de voedsel en de wijn van de koning. En hij maakt zijn besluit ook onmiddellijk bekend aan Aspenas. Hij komt er eerlijk voor uit. Hij speelt geen verstoppertje, houdt er geen dubbele agenda op na. En laten we daarbij bedenken dat dit wilsbesluit van de tiener, Daniël, dat daar net zoveel moed voor nodig was als later in de leeuwenkuil. Want zijn besluit ging immers tegen de wil in van de koning. Daarmee zet hij zijn leven op het spel. En bovendien liep hij ook nog eens het risico om weggehoond te worden door zijn Joodse volksgenoten die het bevel van de koning wel gehoorzaamden. En wel van de koninklijke tafel aten en dronken. En toch, Daniël doet niet met hen mee. Hij loopt niet weg voor de moeilijkheden. Hij zei niet, ach, wat kan een klein beetje onrein vlees nou voor kwaad? Babel is zo ver weg van Juda. Hier gelden toch hele andere wetten. We kunnen toch niet eeuwig vasthouden in onze principes. We zullen toch een keer mee moeten gaan met onze tijd. Nee, Daniël houdt vol. Ook als Aspenas zijn verzoek afwijst om te hoeven eten en drinken van de koninklijke tafel. Bang als hij is voor zijn eigen hachie. Vers 10 zegt, want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Als Aspenas niet wil ingaan op het verzoek van Daniël, gebruikt Daniël dat niet als een excuus. Zo van, ach, ik heb het geprobeerd, ik heb mijn best gedaan, maar Aspenas die wil niet meewerken. Nu kan ik toch niks meer aan doen dat ik van het verboden voedsel en van de verboden wijn zal moeten drinken en eten. Nee, hoe gemakkelijk ook, Daniël zoekt deze vluchtweg niet. Hij geeft niet op. Hij blijft zoeken naar een manier om God te kunnen blijven gehoorzamen. Om onverminderd vast te blijven houden aan Gods geboden. Zelfs in een heidense stad als Babel, waarin de afgodendienst, waarin het dagelijks leven volledig werd beheerst door de afgodendienst. Babel, dat is eigenlijk synoniem voor afgodendienst. Ook hier in ons vrije Westen. U zult denken, hoe dan? Nou, u kunt denken aan de toenemende belangstelling voor allerlei Oosterse godsdiensten. Denkt u maar eens aan de vele Boeddha-beeldjes die je overal ziet staan. Maar ook aan de belangstelling voor occultisme en spiritisme. Of de verslaafdheid aan drugs, aan alcohol, aan macht, aan geld en geweld. En niet in de laatste plaats ook, kan ik u wijzen op de afglijdende moraal op seksueel gebied. Welk onrein voedsel uit Babel krijgen wij niet dagelijks voorgeschoteld door de media? En zeker niet in de laatste plaats door de sociale media. Vele menu's van deze leveranciers bedreigen ons geestelijk leven. Zijn vergif voor ons geloofsleven dat kapot maakt. Hoe gaan we daarmee om? Is het bij ons diezelfde houding als bij Daniël? Of verontschuldigen we ons bij voorbaat voor onze zwakheid? Omdat onze wereld nou eenmaal vuiler en zieker is dan toen. Weet u, net als bij Daniël begint het ook bij ons met een voornemen van ons hart. Om trouw te willen zijn aan God en aan zijn woord. Want als wij God trouw zijn in het kleine, dan kan God ons zegenen in het grote. Anders gezegd, als God het doel is van ons leven, dan kan Hij tot zijn doel komen in ons leven. Dan werkt God met ons samen. Laat Hij alle dingen medewerken ten goede. Gebruikt Hij alle omstandigheden, de goede en de kwade, om tot zijn doel te komen met ons leven. Daniël wilde zich niet verontreinigen door het eten en drinken van de koninklijke tafel. Hij wilde zijn relatie met God niet op het spel zetten. Hij wist zich als Jood geroepen tot een heilig leven. Zelfs in een goddeloze stad als Babel. En zijn besluit staat onwrikbaar vast. En weet je wat nou zo heel mooi is? Dat goed voorbeeld doet ook goed volgen. Want de consequente houding van Daniël maakt zo'n grote indruk op zijn drie vrienden, dat zij zich volkomen solidair verklaren met hem. Laat ons dit niet zien hoe belangrijk het is met wie we omgaan. Hoe waardevol christelijke vrienden kunnen zijn voor de opbouw van ons geloofsleven. Vrienden met wie je alles kunt delen. Bij wie je mag uithuilen. Die troost en steun kunnen geven. Die je kunnen stimuleren om bij Gods woord te blijven. Kortom, vrienden aan wie je een voorbeeld kunt nemen. Nou, Daniel heeft zulke vrienden. Sterker nog, hij heeft in zijn God de beste vriend die er is. God die zijn volhardende geloof met genade en barmhartigheid beloont. En hem vindingrijk, creatief maakt als Aspenas zijn verzoek afwijst om niet te hoeven eten en te drinken van de koninklijke tafel. We lezen vers 11 tot en met 13. Toen zei Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misael en Azaria, stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we drinken. Laat dat in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Daniel vraagt de overste van de hovelingen de proef op de som te nemen. Door hem en zijn vrienden 10 dagen lang alleen water en groente te geven. Nou, dat lijkt een piece of cake, maar dat is het niet. Want van water en brood kan je nog leven, maar van water en groente? Ik heb me laten vertellen dat een dieet van alleen groente en water, ja, het kan wel helpen om je kilo's te laten verliezen, maar is op den duur niet bevorderlijk voor je gezondheid. Het lichaam mist daardoor belangrijke voedingsstoffen zoals vetten en eiwitten en raakt dus op den duur ondervoed. Niet voor niets wordt zo'n dieet van uitsluitend water en groente een crash-dieet genoemd. Nou, dat is veelzeggend. Maar dit crash-dieet hebben Daniel en zijn vrienden 3 jaar lang volgehouden. Leven van uitsluitend water en groente en het dan na 3 jaar nog kerngezond uitzien, ja, dat vraagt om een omkering van de voedingswetten. Dat vraagt om een groot wonder van God. En Daniel had zo'n geloof dat zijn God bij machten was om zo'n groot wonder te doen. Want vers 13b zegt, doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Dit zijn woorden van geloof, van vertrouwen op God. Daniel vertrouwde volledig op voor hem goede afloop. Daniel kende zijn God. In alle situaties van je leven durven te vertrouwen op God, ja, dat is een leerproces. Maar dat begint met een ernstig voornemen van ons hart. Om een wilsbesluit ons niet te willen laten verontreinigen met ongezond voedsel. Met alles wat ongezond is voor ons geestelijk leven. Ja, God zegent onze spijzen als wij daarom vragen. Niet alleen het voedsel voor het lichaam, maar ook het voedsel voor onze geest. De mens leeft immers niet alleen bij brood, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En Jezus maakt het tot zijn levensmotto om de wil van God te doen, ongeacht de omstandigheden. Hij zei, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Regelmatig eten en drinken om ons lichaam gezond te houden en sterk te maken voor fysieke inspanningen. Zo geeft regelmatig lezen in de Bijbel en volhardend gebed ons de geestelijke kracht om, ook als tiener op school, alle beproevingen in ons leven te doorstaan. Bijvoorbeeld, en ik kijk weer naar de tieners, door een Daniel te zijn op school. Als er misschien meewarig naar je wordt gekeken, omdat je als enige van je klasgenoten nog naar de kerk gaat. Of dat je een hekel hebt aan vloeken of aan schuine moppen. Of dat je niet meedoet aan dat groepsgedrag dat andere klasgenoten buitensluit, omdat ze om wat voor redenen ook minder populair zijn op school. Charles Haddon Spurgeon zei het eens zo. Als u door en door voor God wilt zijn, dan moet u zelfverloochening verwachten. En u zult uzelf daaraan moeten wennen. Wees er dus klaar voor om een slechte naam te krijgen. Wees bereid om een dweper genoemd te worden. Wees erop voorbereid om vriendschappen te verliezen. Wees voorbereid op alles. Zolang u maar vast kunt staan bij hem die u kocht met zijn dierbaar bloed. Jongeren, maar ook ouderen, zijn geroepen een Daniël te zijn. Om anders te durven zijn in je houding naar hen die er anders uitzien, zich anders gedragen of uiten of andere interesses te hebben. Van Daniël mogen we leren, ook in zulke situaties afgestemd te blijven op onze God en op de leiding van zijn Heilige Geest. En te doen wat hij in zijn woord van ons vraagt voor het leven van alle dag. Dat is voor Daniël en zijn vrienden zeker niet gemakkelijker geweest dan voor ons. Want ook zij kregen aan het koninklijke hof en aan de koninklijke hogeschool te maken met allerlei situaties die hen opriepen om kleur te durven bekennen. Ik stel me zo voor dat veel van hun lesstof, denk maar aan het vak astrologie, ingegaan zou zijn tegen hun geloofsopvattingen. Veel van wat zij moesten zien en aanhoren, zullen ze misschien voor kennisgeving hebben aangenomen of ronduit van de hand hebben gewezen. En zo ook onze hedendaagse jongeren. Die krijgen op school veel voorgeschoteld wat ingaat tegen wat de Bijbel leert. Evolutietheorie, ontkrachting of ontkenning van Bijbelse gebeurtenissen en een volkomen negeren van allerlei Bijbelse principes op het gebied van huwelijk, seksualiteit en opvoeding. Maar God wil onze jongeren ook daarin alle wijsheid geven om zulke leerstof te doorzien en te weerleggen. Hij wil ze bewaren voor elke verkeerde beïnvloeding en ze de kracht geven om nee te zeggen tegen alles wat ingaat tegen Gods woord. Ja, dat vraagt om geloofsmoed, dat vraagt om geloofsvertrouwen. En beide hebben wij lang niet altijd van onszelf. Maar daar mogen we gelukkig in gebed God de Vader om vragen. En God wil alle wijsheid schenken om juist ook in zulke situaties wijs te kunnen handelen. Ware wijsheid komt immers toch van boven. Lees nog maar eens wat God geeft aan Daniël en zijn vrienden in vers 17. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. God zelf zorgt voor Daniël en zijn vrienden. En hij geeft hen wat nodig is om in het goddeloze Babel staande te kunnen blijven in hun geloof. En hij zegent hen met een uitzonderlijk verstand en grote kennis en wijsheid. En hoe bovenmate begaafd Daniël en zijn vrienden waren, bleek wel de afloop van hun driejarige opleiding. In vers 18 tot en met 21 lezen we immers, aan het einde van die dagen, van die opleiding, waarvan de koning had gezegd dat we hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En zij traden in de dienst van de koning. En in alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs, alle tovenaars en bezweerders die in zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. De afronding van hun opleiding volgde een mondeling examen, wat persoonlijk, hoogstpersoonlijk door de koning van Babel wordt afgenomen. En de heldere antwoorden van de vier jongens doen hem stom verbaasd staan. Hij vindt hen de knapste koppen van de klas. En hij is zo onder de indruk van hun kennis en wijsheid dat hij hen meteen benoemt tot zijn persoonlijke raadgevers. En bij elke gelegenheid laten Daniël en zijn vrienden zien dat zij 10 maal wijzer zijn dan alle geleerden en tovenaars in het Babylonische Rijk. Hoe opvallend, nietwaar? Door trouw te willen zijn aan Gods woord, in zelfs de kleinste dingen, maakt God ons geschikt om grote dingen te doen en ons grote dingen te openbaren. Want aan Daniël, zo blijkt ook uit de rest van het Bijbelboek, zal God geweldige dingen openbaren over de toekomst van zijn volk en over de toekomst van de hele wereld. En daarmee is niet Daniël, maar God de hoofdpersoon van dit Bijbelboek. God immers bracht Juda in ballingschap. En hij stemde het hart van de Babyloniërs vriendelijk ter wille van Daniël. Hij gaf kennis en wijsheid aan alle jongens. Ook zorgde hij ervoor dat ruim 60 jaar later, na de val van het Babylonische Rijk, Daniël nog steeds op zijn post is. Adviseur is aan het hof van de Perzische koning Kores. Waar de Babylonische koningen verdwenen, daar bleef Daniël. Daar is hij gewoon gebleven. En dat alleen omdat hij durfde nee te zeggen. Die God van Daniël is ook onze God. Er kan veel veranderen in ons leven, maar God verandert niet. Hij zit voor eeuwig op de troon. En dat is de kerngedachte van dit Bijbelboek. God bestuurt alle dingen. Op het wereldtoneel, in de samenleving, in de gemeente en in de gezinnen. Hij beheerst verleden, heden en toekomst. Hij is er in voor- en tegenspoed, in vreugde en verdriet, in leven en sterven. Daniël wil ons leren om ons volledig toe te vertrouwen aan de soevereining van die almachtige God die geen fouten maakt. God is de grote regisseur in ons leven. Hij is achter de schermen aan het werk en hij gebruikt onze menselijke verantwoordelijkheid om tot zijn doel te komen in ons leven. God geeft ons wijsheid en verstand om onze verantwoordelijkheid te nemen. In de allereerste plaats naar hem toe, opdat hij ons zal kunnen zegenen in ons leven. Weet u, onze hedendaagse samenleving is erg op zichzelf gericht. Men zegt wel eens, er heerst een bodycultuur. Het lichaam, de mens, staat centraal. Net als in Babel zijn uiterlijke zaken belangrijk. Eten, drinken, lichaamsverzorging, kleding. Maar er is niet of nauwelijks aandacht voor God en zijn woord. En onze vraag, willen wij nog met beide benen in deze goddeloze samenleving staan? En toch radicaal gericht blijven op God en zijn koninkrijk. Want dat betekent praktisch dat we dus leven op de grens van twee werelden. We leven enerzijds in een goddeloze wereld, zoals die van Babel, maar we laten ons niet door die goddeloze wereld in beslag nemen. We staan wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We gaan vriendschap met ongelovigen niet uit de weg. Ook al irriteert hun manier van spreken, hun manier van denken en leven ons soms. Maar we sluiten ons niet van hen af. We willen met hen omgaan, zonder dat het ons geloofsleven tekort doet. We durven anders te zijn, ook al komen we soms alleen te staan. Ons motto moet niet zijn afscheiding, maar onderscheiding. Weten waar het op aankomt. Onze houding, ons denken, ons spreken, ons doen en laten, ons voorleven moet anders zijn. Onderscheidend van niet-christenen. Jezus heeft ons gezegd dat we, en hij heeft ons daarbij aangegeven, dat hij ons zendt als schapen te midden van wolven. Hij heeft niet gezegd dat we bij die veilige kudde moesten blijven. Juist niet. Hij zendt ons naar de wolven. We moeten durven de kudde te verlaten om verloren schapen op te zoeken en bij de kudde te brengen. Is dat niet gevaarlijk? Jazeker wel. Maar maakt dat ons christenleven juist niet uitdagend, stimulerend? Bedenk dat God ons op die plaatsen wil inzetten waar de strijd wordt aangegaan, waar de wolven zijn. En dat doet hij opdat we zijn beschermende hand mogen ervaren in ons leven. En wellicht ook dat we met eigen ogen kunnen zien hoe hij die vrede wolven kan veranderen in makkerschapen. Ja, in lammetjes. Jezus zelf deed in Johannes 17, vers 15, in het hogepriesterlijk gebed de voorbeden voor zijn discipelen en voor allen die door zijn discipelen tot geloof zouden komen, dat hij hen niet zou wegnemen uit deze wereld, maar dat hij hen daarin zou beschermen tegen alle kwaad. Dat laat zien dat God wil dat we uitgaan in deze goddeloze wereld. En dat we soms op gevaarlijke plaatsen worden gebracht, opdat hij zijn almacht kan laten zien. Daniel en zijn vrienden hadden niet de keuze om zich te isoleren van hun leefwereld. Om zich daaruit terug te trekken. Maar ze stonden wel voor de keuze om wel of niet te assimileren. Om op te gaan in die heidense leefwereld. Met verlies van eigen identiteit, normen en waarden. En dat wilden ze per se niet. Nee, ze durfden de confrontatie aan te gaan met de moraal, de wetten en cultuur van Babel. En dat deden ze vanuit het onwrikbare geloof dat hun God machtiger was dan alle afgoden van Babel tezamen. De geschiedenis van Daniel leert ons dat je een mens niet van binnenuit kan veranderen. Je kan zijn cultuur veranderen, maar niet zijn karakter. Je kan zijn naam veranderen, maar niet zijn natuur. Aan de buitenkant zagen Daniel en zijn vrienden eruit als Babyloniërs. Maar van binnen bleven het Joodse jongens die hun God wilden blijven dienen. En dat maakt Daniel tot op de dag van vandaag tot een voorbeeld voor jong en oud die God liefhebben en willen dienen. En wat was nou het geheim? Ja, ik denk weer aan wat er staat in vers 9. Daniel nu nam zich in zijn hart voor. Het komt er uiteindelijk altijd weer op aan wat er in ons hart leeft. Of dat echt voor God klopt of niet. En als dat zo is, dan eert God hen die hem willen eren. Als ons hart daadwerkelijk naar God uitgaat, dan kunnen we hem overal dienen en elke situatie in ons leven het hoofd bieden. Je kunt dan in deze goddeloze wereld leven, maar toch in je hart een hemelburger zijn. Omdat je weet dat je hart aan God toebehoort en niet aan de wereld. De slottoepassing van deze preek is daarom voor jong en oud. Durf overal een Daniel te zijn. Of zoals het refrein van lied 503 van Johannes de Heer zegt. Wees ook gij een Daniel, sta, al is het alleen. Luister steeds naar God bevel. Dit leidt ten hemel heen. Amen.